Laten we met deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen Psalm 143, vers 1 en 10. 143, 1 en 10. In verband met de stoffen van morgen doen we belijdenis met vraag en antwoord 53 van de catechismus. Artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, ik zal het straks nog een keer zeggen. En met een paragraaf uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1, paragraaf 12. Daarna zingen we uit het gebedesseren, oftewel gezang 5, het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heere. Uwe is de kracht, u is al de eer. U die ons helpen, wilt en kunt. En wat daarna komt uit het gebedesseren, het 9e vers. Vraag 53 van onze catechismus. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat hij ook aan mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Artikel 11. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat, niet zijnde gemaakt, ook niet geschapen, ook niet geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijn de waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren. En dan paragraaf 12, Dordtse leerregels hoofdstuk 1, heeft ook te maken met de stoffen van morgen. Ik hoop er straks ook op terug te komen. Het gaat vanmorgen over de verzegeling door en met de Heilige Geest en waar die dan in bestaat. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Dus verzekerd dus van hun eeuwige verkiezing. En dan komt eerst hoe niet en dan hoe wel. Niet als zij de verborgenheden en diepten van God al te nieuwsgierig doorzoeken. Hoe dan wel? Als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in het woord van God aangewezen, dan komt er een haakje, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoorts, in zichzelf met geestelijke blijdschap en heilig vermaak waarnemen. Amen. lezen 1 Johannes 16, 8 tot en met 14 en daarna Efeze 1, de eerste 14 versen. Johannes 16, 8 tot en met 14. 7 tot en met 14. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar als ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en ge zult me niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt u nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. De eerste 14 versen. En dan moet u er maar eens op letten hoe de apostel die gemeente aanschrijft. Wat hij hun allemaal toezegt, aanzegt, wat ze hebben, wie ze zijn. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en de gelovigen in Christus Jezus. En dan komt de groet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En dan komt er één grote lange zin van vers 3 tot en met vers 14. In het Grieks. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus Jezus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd, voorbestemd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, volgens het welbehagen van zijn wil. Tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, de Heer Jezus dus. In welke of in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen dat hij voorgenomen had in zichzelf. En dan komt dat, die uitdrukking van die wil, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, bij de wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij, die tevoren voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs, tot lof van zijn heerlijkheid. Wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. En dan komen de versen waar de preek aan ontleend is. In welke, in wie, de Heer Jezus dus, ook gij zijt. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden. Daar ligt de nadruk van morgen op. Zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en laten wij hem smeken om de bediening van zijn geest. Laat ons bidden. Heere, alstublieft, kom vanmorgen in ons midden. En dan bijzonder U, God de Heilige Geest, die Heere bent, van dezelfde eeuwigheid en majesteit en heerlijkheid als de Vader en als de Heere Jezus. En die levend maakt. Wij hebben net gelezen wat U hebt opgeschreven. Het woord toch is bijzonder Uw werk. Daartoe hebt U de Bijbelschrijvers toch geïnspireerd. En de bediening van dat woord is bijzonder Heilige Geest aan U toegeschreven. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het U verkondigen. Zou U dat willen doen? Zou U willen doen wat de Heere Jezus ons heeft toegezegd? Daar in Johannes. En dan hebt U ons ervan verzekerd in onze doop dat U bij ons wonen wilt. Dat U ons tot lidmaten van Christus heiligen wilt. Door ons toe te eigenen, op onze rekening te zetten, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Wij roepen U daartoe aan, dat U het uit Christus overhevelt naar ons, namelijk zijn gerechtigheid en zijn heiligheid en al iets van zijn heerlijkheid. Denk er toch aan, alstublieft, aan wat U aan ons voorhoofd hebt verzekerd. Doe gelijk gij gesproken hebt. Nee, dat zijn wij niet waard. Want ondanks dat wij ook in uw naam zijn gedoopt, hebben wij vaak en veel en zwaar tegen u gezondigd. Wij hebben u vaak bedroefd door niet naar u te luisteren, door geen acht te slaan op uw werkingen in onze consciëntie, in ons geweten. Toen u met uw zachte stem ons influisterde om bepaalde dingen niet te doen, om niet te zondigen, of ons aanzette tot gebed, tot onderzoek van de Bijbel, tot waken, tot bidden, tot godsvrees. Desondanks, alstublieft, wees vanmorgen in ons midden. En verheerlijk vanmorgen genade, onverdiende gunst, waar misschien niet op gerekend, net zo min als die Pinksterlingen, waarvan gisteren hier wellicht gesproken is. Maar u was er. En u deed grote werken. En nou bidden we dat u het vandaag nog doet. Dat die vanmorgen mannen, vrouwen of thuis, verslagen of zoals het er staat doorstoken worden, dezelfde vragen in het hart oprijzen, wat moeten we doen om zalig te worden? Hetzelfde woord aannamen, aannemen vanmorgen. En uitlopend op volharden in de leer van de apostelen. Lieve Heer Jezus, getrouwe barmhartige God en Vader, drie enige verbondsgod, geef ons een rijke mate van uw geest. Mij in het spreken, hier de hoorders in het luisteren of thuis, en verbreek vanmorgen hier in Haastrecht de werken van de duivel. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon van Satan neer, ook in onze harten. Onderwijs, vermaan, bestraf, troost, maak indachtig, hoor genadig. We smeken het u. In Christus' naam. Amen. Psalm 27 gaan we zingen, vers 1 en 7. 1 en 7 van 27. Vergeef me dat ik vergeten ben om de afkondigingen zo even te doen. Maar de collecte was voor de Gereformeerde Zendingsbond. En volgende week zondag, Deo Volent, om 10:00 proponent Slingeland. Voorbereiding op het heiligavondmaal en om 6:30 dominee Voets Deo Volente uit Hoevelaken. De versen 13 en 14 van Efeze 1. In wie u ook bent, namelijk in Christus, nadat u het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke u ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Die, dat slaat terug op de Heilige Geest, het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, vanuit Rome. Een gemeente waarbij hij betrokken was vanaf de stichting. Hij heeft zelf daar als eerste gepreekt. En waarvan hij afscheid nam, en dat kunt u zich denk ik allemaal nog wel herinneren, op het strand. Hij moest door naar Jeruzalem, had niet veel tijd. En hij vraagt of de kerkenraad naar de oever komt, naar de kust, want daar lag het schip. En daar bidt hij met hen. En dat grijpt ze allemaal ontzaglijk aan. Ze huilen, want ze weten, hij heeft het hun gezegd, jullie zullen me niet meer terugzien. Het is de laatste keer. En dan waarschuwt hij ze ook, en dan heeft hij het over zware wolven, die van buiten de kudde zullen aanvallen. Nou, wat wolven zijn, dat hoef ik u niet uit te leggen, en wat die doen met schapen. En van binnenuit zal er ook aangevallen worden op de gemeente. Nou, later in de Bijbel, het laatste Bijbelboek, hebben we ook een brief van de koning van de kerk aan de gemeente van Efeze. En dan zegt de Heer Jezus in die brief, en dan blijkt dus ook wel dat het uitgekomen is wat de apostel had voor zegt. Jullie hebben de kwaden, de slechte mensen, niet verdragen. En dat waren nog niet direct mensen die in openbare zonde leven. En beproefd die zich uitgaven of uitgeven voor apostelen en zijn het niet en hebt hen leugenaars bevonden. In die gemeente was er een groep mensen die noemden zich de Nicolaïten. En dat waren mensen die hadden een compromis gesloten met de wereld. Zo zou je het kunnen zeggen. Dus een deel van hun leven, jawel, volgens het woord van God, ja, dat kan natuurlijk niet, dat begrijpt u ook wel. Want God vraagt om het hele hart. Maar ook de wereld aan de hand houden. Ze hadden geen moeite, die Nicolaïten, met afgodenoffer en hoererij. In die brief, in de openbaring van Johannes, die eindigt er ook mee: dit heb ik tegen u. Dat is heel ernstig. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Maar dat terzijde, dat is hier nagevolgd. Hier, we hebben het net gelezen, is het de apostel erom te doen om de eenheid van de gemeente en om Joden en heidenen samen te brengen onder één hoofd van Christus. Dat is de geheimenis. En ik zei het, het zet in met een heel lange zin, waarin hij de lof op God aanheft. Dat is heel opvallend, of opvallend, mij viel het op. Als je bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief leest, zie je hetzelfde. Heel bijzonder. Mij zegt dat, en ik hoop u ook, heel veel. Dat deze mannen in hun brieven aan de gemeente de lof aanheffen op de vrije genade van God, hè, tot twee keer Lazarus, wedergeboren, uitverkoren, voorbestemd. En dat hij begint met aan te zeggen wie zij in Christus zijn. En dan volgt vaak in het rest van zo'n brief hoe ze dan nu ook moeten leven. Dus hij zegt ze in feite aan, jullie zijn gerechtvaardigd door het geloof. Jullie zijn met God verzoend. Dat vloeit voort uit dat onbegrijpelijke, verkiezend welbehagen van God, beste brieflezers. Maar nu, ook overeenkomstig die geweldig hoge roeping, leven. En dan kan je geen compromis sluiten met de wereld. Dus wat ze zijn en wat ze hebben, hè, we hebben het gelezen. We hebben de verlossing in zijn bloed. We hebben de vergeving van de misdaden. We hebben de hoop op Christus. We zijn erfgenamen. Altijd weer, Petrus net zo. Ze trekken de lijn altijd weer door naar het beste dat nog wacht en komen gaat. Hè. Petrus heeft het over een onbevlekkelijke, onverderfelijke erfenis. En dan wie ze zijn, wat ze hebben, het geweldige toekomstperspectief en dan nog iets. Verzegeld geworden met de Heilige Geest. Maar voordat ik daarmee verder ga, een vraag. We hebben net gelezen van de rijkdom van Gods genade door het zijn in Christus, hè? In Christus zijn. De catechismus heeft het over sorry. In Christus ingelijfd. Net als een lichaamsdeel in een, aan een lichaam zit. En dan begin ik toch maar met de vraag, in wie? In wie bent u? Want dat is van 2-in-1. Hè? Of u bent in Christus, door het geloof verenigd met Christus, deel uitmakend van dat lichaam van Christus, de kerk. Of u bent buiten Christus, één van tweeën. En op grond van onze afkomst zijn we allemaal buiten. Dat leert het woord van God. Wij zijn mensen, zegt het doopformulier, op wie de toorn van God rust. En u moet in Christus zijn. En dan moet je vanmorgen maar eens goed luisteren. Als je nou met die vraag zit, ben ik wel in Christus? Of ik ben niet in Christus? En hoe kom ik in Christus? Nou, dat gaat de apostel zeggen. 13a. In welke ook u bent, nadat u het woord der waarheid, het evangelie van uw zaligheid namelijk, gehoord hebt. Letterlijk staat er gehoord hebbend. Geloofd hebbend. Dus ze hebben dat woord in het verleden voortdurend aangehoord. U kent het allemaal. Het wordt hier misschien wel elke zondag of anders vaak van de kansel gezegd. Om u aan te moedigen om de kerkdienst bij te wonen. Het geloof, geloven, komt door horen. Laat ik het maar gewoon eenvoudiger vertaald. Geloof is uit het gehoor, maar je moet gewoon lezen. geloven komt, ontstaat, wordt in mijn hart gewerkt door middel van horen. Dat is het eerste. He, dus vanmorgen zijn we hier in de werkvloer van de Heilige Geest, want bediening van het woord is bijzonder toegeschreven aan God de Heilige Geest, al gaat het niet buiten de Heere Jezus om. Jullie hebben namelijk geloofd, zegt hij, het woord van de waarheid. En met het woord van de waarheid bedoelt de apostel heel eenvoudig het evangelie. En dat hebben jullie niet alleen gehoord, maar horen in de Bijbel heeft ook alles te maken met doen. Wie deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. En die woorden die zijn met één woord het evangelie. En als ik dat vraag aan zo'n jongen of dat meisje, dan zegt ze, ja, maar dat woord ken ik wel. Dat betekent blijde boodschap. Ja, dat is waar. Maar daar zit nog iets achter. En dat wil ik toch ook een keer tegen u zeggen. Misschien heb ik het in het verleden wel eens gedaan. Maar dat woord in het Grieks, evangelie, dat bestond al voordat het gehecht werd aan de evangelie die wij in de Bijbel hebben. Het was een gewoon normaal Grieks woord. Wij horen dat niet. Maar een Griek hoorde dat. Als het woord evangelie werd genoemd, dan wist hij wat dat betekende. Wat was dat namelijk? Dat was het woord dat een boodschapper bracht als hij teruggestuurd werd van het front, waar gevochten werd tegen een vijand, soms 3, 4 of wel 10 dagreizen bij thuis vandaan. Dus thuis wist men niet wat daar gaande was. En thuis zat men in grote spanning in die stad. Het waren allemaal stadstaten vaak in Griekenland. En wat gaat er gebeuren? Want als onze mannen verliezen, komt de overwinnaar, worden wij allemaal slaven, de stad wordt geplunderd en het is afgelopen met ons. Want zo ging dat in de oudheid. Maar als nou zo'n boodschapper terugkwam en hun mannen hadden de overwinning behaald, dan zag men zo iemand al aankomen in de verte, zo'n hardloper. En die liep hard. Het heeft ook met marathon te maken. En die liep hard en dan werd het volk bijeengeroepen op het stadsplein. En daar stond dan zo'n moeder met één kindje op de arm en de ander aan de hand, want vader was aan het front. En dan werd hij op een verhoging geplaatst. En als zij dan de overwinning behaald hadden, dan waren de eerste woorden die hij zei: wij hebben de overwinning behaald. Dat noemden de Grieken goed boodschap. Dat is evangelie. Begrijp je? Dus dat, we zouden modern zeggen, dat landde daar in die stad. Die moeder werd zo blij. En die kinderen, die verheugden zich op de komst van vader. En vader kwam naar huis natuurlijk met de nodige buit. Een evangelie van bevrijding, overwinning, van leven, van ruimte, van geluk. Dat is evangelie. Dat is de boodschap van de Heere Jezus Christus, dat hij de dood en de hel en het oordeel op Golgotha heeft overwonnen. Voor mannen en vrouwen die opgesloten zitten, met vrees vervuld zijn en die denken, het loopt straks nog een keer verkeerd af. Want zo was het in die stad. Ze hadden geen zekerheid. Natuurlijk, ze waren goed bewapend de strijd ingetrokken. Maar die andere macht, begrijpt u, dat is een goede boodschap. En die land, ja, ook nu, die landt in een hart waar daar plek voor is. Want als je die boodschap nou niet geloofde, het kon je niks schelen. Of ze nou gewonnen of verloren hadden. Of je geloofde die boodschap niet, dan ging je met je hoofd tussen je schouders naar beneden naar huis. Eerst nog maar eens zien. Maar hij het geloofde, wat een vreugde, hè? Wat een blijdschap. Want het had heel anders kunnen aflopen. Dus dat is het evangelie. En dat is, zegt de apostel, dat is geweest voor jullie het woord der waarheid. En dat wijst op feitelijkheid. Daar zit geen, daar hoef je niet aan te twijfelen. Echt niet vanmorgen. Je hoeft er niet aan te twijfelen dat Jezus Christus op Golgotha dood, hel, verdoemenis, oordeel overwonnen heeft voor u en jou. Die tot hem door het geloof de toevlucht neemt. Omdat je geen andere weg en raad meer weet. Begrijpt u? O Heilige Geest, kom in ons midden. En je legt je hand aan je voorhoofd. Want u hebt hier verzekerd, mij ervan verzekerd. Dat u mij zult toe-eigenen wat ik in Christus heb. In de belofte. Namelijk afwassing van mijn zonde. Dagelijkse vernieuwing van mijn leven. O lieve mensen. Dominic Boer. Ouderen hebben hem nog wel gekend. Hoe gouden gestaan. Maar u zou eens wat. Zijn doopreek van Dominic Boer moeten luisteren. Ze zijn nog te beluisteren. Passie voor het evangelie heet de website. Soms met een beetje bijgeluiden. Want het is van bandjes overgenomen. Maar Dominic Boer zegt ergens. Leer de gemeente haar doop verstaan. Lees dat doopformulier nog eens. U doet het toch. Je houdt het toch je kinderen voor. We hebben hier toch vaders en moeders. Jongens en meiden. Die hun hand op hun voorhoofd leggen bij tijden. En zeggen. U hebt het beloofd. U bent uw woord aan me kwijt. U hebt me ervan verzekerd. Kijk. Dat is geloof in de belofte van het evangelie. Dat is God zijn eigen woord voorhouden. Hem ermee confronteren. Ook al zie je bij jezelf misschien het tegendeel. Geloofd hebben jullie dat? Dat evangelie van je zaligheid? En dan komt het. Nou bent u. Daarna bent u ook verzegeld geworden door de Heilige Geest. Dat is de vrucht daarvan. Dat gaat ermee gepaard. Dat was een onderwerp in de brieven van de apostelen. In hoofdstuk 34 zegt hij hetzelfde weer een keer. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zij tot de dag van de verlossing. En 2 Korinthe 1 vers 22, hetzelfde. Dus blijkbaar was dat iets dat je weten moet. Verzegeld met de Heilige Geest. Wat is dat verzegelen? Nou, dat weet bijna denk ik niemand meer. Ik weet het ook niet. Want wij maken dat niet meer mee. Maar in de oudheid gebeurde dat heel vaak. Dan had je een soort stempel, maar de oudsten waren rond. Rolletje. En in dat rolletje daar zat ingekerfd. Nou ja, iemands afbeelding van een koning of logo of noem maar op. En dan werd dat in was of in zachte klei. Nee, maar zachte klei. Werd dat, net een deegrolletje, zou je kunnen zeggen. Een heel klein deegrolletje zo. Een klein dingetje. En dan werd dat over zachte klei gerold. En dan zag je natuurlijk daar die afdruk. En dan werd dat gebakken. Keihard. Nou, dan had je dat zegel. Dat was het eigenlijk. Dat was het in de oudheid. En later werd dat... weet je waar je nou aan moet denken, hè? Aan een soort stempel. Een merkteken. Slaven, gevangenen, Joden in de Tweede Wereldoorlog kregen gewoon nummers ingebrand. En nou doen ze het nog wel eens met schapen. Rood, oranje, als ze verhandeld worden. Maar diende dat toe? Dat was tegen ontvreemding. Dat is van mij. Dat is van mij. En dat is van mij. Daar had ik mijn stempel op afgedrukt. Afblijven. Mijn wettig eigendom. In de oudheid. Nou gaan we naar de Bijbel. Even vasthouden. Want heel veel, dat heb ik net al gezegd van dat woord evangelie, komt gewoon uit de oudheid en heeft in de Bijbel een geestelijke betekenis gekregen. Dat kende men in die tijd. Wij ontzegt het niet veel meer. Het betekent dus een merkteken aanbrengen door het zetten van een stempel op iets. Openbaring 7 vers 3. Daar staat dat de engelen, de dienaars van onze God, aan hun voorhoofden verzegelden. Dus en dan moet je weten, openbaringen, dat is het geschrift dat voorafgaat, dat beschrijft en schetst wat komen gaat tot de wederkomst. Waarin sprake is van ontzaggelijk lijden. Dus het gaat met name de leidende kerk aan. En dan worden de gelovigen die in dat lijden zich bevinden, die worden als het ware gemerkt hier aan hun voorhoofd door de engelen. Die krijgen een soort stempel op. En daarmee drukt de Heilige Geest, drukt de Heere uit, deze zijn voor mij bestemd. Deze man, deze vrouw, duivel, vijanden, die zijn mijn wettig eigendom. En daar blijf jij met je grote, ja, klauwen zeg ik dan maar, af. Dat zijn de mijne. Tegen ontvreemding. Tegen diefstal. Het is het eigendomsrecht. Daar werden ze voor verzegeld. Maar verzegeld werd ook gebruikt om daarmee aan te geven waar ze voor bestemd waren. Ze zijn niet alleen van mij. Niemand zal ze uit mijn handen rukken. Maar dat zegel drukte ook uit, jullie in je lijden zijn bestemd voor de eeuwige heerlijkheid. Zegels werden ook gebruikt om de waarheid van iets te bevestigen. Misschien, we zijn allemaal wel eens misschien bij een notaris geweest, dat is heel aardig, daar zie je nog iets van. Een notaris die zet zijn stempel aan het eind van een akte. En daar zet hij vervolgens, als andere partijen ook hun handtekeningen hebben gezet, zet als het laatste hij ook zijn handtekening. En daarmee zegt de notaris, alles wat hiervoor geschreven is, 20, 100 kantjes door mij, ik garandeer en sta ervoor in, en mijn handtekening is het bewijs, dat alles wat daar staat waar, echt, werkelijk, betrouwbaar is. Als je een eerlijke notaris hebt en je hebt een eigendomsbewijs van je huis, dan kun je daarvan op aan. Nou, en vroeger ging dat nog wel eens gepaard met een zegel wat er aangehecht werd. geen stempel van de notaris, maar een zegel met was. Het is echt waar. Je kan er van op aan. 2 Korinthe 1 vers 22, dezelfde tekst. En dan lees ik wat de kanttekening zegt. Dat is als met opdrukking van zijn zegel, verzekert hij ons van onze gemeenschap met Christus en vervolgens van onze aanneming tot kinderen en tot erfgenamen van God. Wat is dat zegel nu? Nou zijn jullie verzegeld, niet met een letterlijk zegel, zoals een rolzegel of een stempelzegel, maar, zegt hij, dat zegel, jullie zijn verzegeld met de Heilige Geest, en dan staat het er een beetje lastig, moeilijk vertaald, maar eigenlijk staat het de Heilige Geest van de belofte, je kunt gewoon lezen, de beloofde Heilige Geest. Die Heilige Geest is beloofd. Ja, wellicht is hier gisteren Handelingen 2 gelezen, waar ook geciteerd wordt uit Joël 2, waar die Geest beloofd is. Dus dat wisten ze. Dus nou is de Heilige Geest die jullie in je hart hebben, en dan bedoel ik natuurlijk zijn werkingen vooral. En wat doet nou de Heilige Geest in een mensenhart? Nou, dat hebben we net gehoord uit de doopformulier. Daar kom ik zo nog wat op terug. Nou is de Heilige Geest het zegel waarmee een kind van God getekend is, gemerkt is, voor de eeuwige zaligheid bestemd is, zorgvuldig bewaard wordt met ziel en lichaam tot de dag van de verlossing. De Heilige Geest is nou dat zegel, en dan moet u aan twee dingen denken, waarheid, echtheid, betrouwbaarheid en eigendomsbewijs. Nou is die Heilige Geest het zegel dat ik het eigendom van de Heere Jezus ben. Zondag 1 van onze catechismus. Voor eeuwig de zijne. Het werkwoord wordt het meest gebruikt in de openbaring van Johannes. Om die leidende kerk er telkens van te verzekeren dat ze voor rekening van de Heere Jezus Christus liggen. Want als, dat hebben we allemaal nodig, maar als we lijden moeten, hebben we dat wel dubbel nodig en wordt dat vaak soms op het allerzwaarst betwist. Het eigendomsbewijs. Het onfeilbare teken als ik de Heilige Geest heb, en zo meteen laat ik u zien waar je dat dan weten kunt, als ik de Heilige Geest heb, is dit een onfeilbaar teken dat ik de Heere Jezus Christus toebehoor voor eeuwig. U moet de Heilige Geest hebben. En hij moet in u wonen en in u werken. Ik zal u een andere trooster geven. Hij was zelf de eerste trooster. Ik heb niks tegen de vertaling van dat woord, is prima. Maar het Grieks zegt toch ten diepste iets anders. En dat is niet omdat ik geleerd of eigenwijs wil doen, helemaal niet. Ik heb diep respect voor de Statenvertaling en de vertalers. Want ik denk dat het een van de beste vertalingen is die we in de wereld hebben. Maar het woord betekent letterlijk iemand die erbij geroepen wordt. Dus de Heer Jezus zegt, eerst ben ik erbij geroepen om jullie te redden. Nu ga ik heen en nu roep ik er de Heilige Geest bij, om dat reddingswerk wat ik volbracht heb hier op aarde, nu hier op aarde namens mij uit te voeren. Parakleet, je zult dat woord misschien wel eens gehoord hebben op de kansel. Erbij geroepen. Dat was in de oudheid iemand die een man of een vrouw bijstond die beschuldigd werd, aangeklaagd. Hij stond zo iemand bij. Hij ontfermde zich over zo iemand om die persoon te verdedigen. Bijvoorbeeld in rechtszaken. Gaf raad. Hulp. Sommigen zeggen wel eens, in de kanttekeningen kun je het lezen, advocaat. Nou, daar zit wel iets van in. Al kun je het zeker niet vergelijken met het Nederlandse begrip advocaat. Ik heb het hier nog maar opgeschreven. Pleitbezorger. Zaakwaarnemer. Hij wordt in de brieven wordt hij genoemd voorspraak. Ja, dat is een ouderwets woord. Maar dat is iemand die voor mij spreekt. Bij een koning bijvoorbeeld. Of in een rechtszaal. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Ik zal u een andere. Want zo hoorden ze dat in het Grieks. Wij horen dat natuurlijk niet bij het woord trooster. En bij parakleet ook niet. Of je moet een beetje in het Grieks thuis zijn. Maar weet ik dat nou aan? Hoe weet ik dat nou? Heb ik dat zegel? Want dat zegel moet je hebben, hè? Dat is onmisbaar in je leven. Nou, dan gaan we eens kijken waar dat zegel in bestaat. Nou, dat is te kennen door de werkingen van die geest in uw leven. Deze wijze van spreken, kanttekening, is genomen van mensen die tot versterking van bepaalde beloften verzegelde brieven plegen te geven. En dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen of beeld. Nou, dat heb ik net gezegd. De belofte van de vergeving van onze zonden, van onze aanneming tot kinderen en van onze eeuwige erven worden aan ons gedaan door het evangelie, worden door het geloof ons toegeëigend en dan komt het. De verzegeling van de geest die daarbij gevoegd wordt is de wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons. Waarmee hij onze zielen begiftigt, bedeelt en daarop drukt als wij in Christus geloven. Ja, alsjeblieft, lees toch die kanttekeningen bij de Bijbel. Ik kan het nergens zo vinden als daar. Echt. Kan ik hele commentaren of woordenboeken op naslaan, maar zoals het hier staat. Hè. Wat is nou dat zegel dat gedrukt wordt op, dan drukt de Heilige Geest op mij het zegel van de wedergeboorte, van de vernieuwing, van de heiliging. Je mag het ook gewoon noemen de bekering tot God. En dan bedoel ik bekering in zijn hele breedte. He, wat op de Pinksterdag gebeurde, de bekering, maar ook wat de catechismus noemt de dagelijkse bekeringen, afsterving oude mens. Laten we het maar in heel zijn breedte nemen. Maar ik denk dat je vooral aan dat tweede moet denken. Dan maakt de Heilige Geest hier iemand gelijk aan het beeld van Christus. Dan drukt de Heilige Geest als het ware op iemand het stempel van de Heere Jezus Christus, dan gaat je vrouw of je kind of je man of jijzelf, dan ga je op de Heere Jezus Christus lijken. Dat is nou dat stempel. En dat, ja, zelf zie je dat misschien niet, vaak niet. Maar een ander die ziet het. Een ander die merkt het op dat je zegt, maar die collega is een heel andere man geworden. Ik ken voorbeelden in mijn omgeving. En nou is dat niet bij iedereen natuurlijk even helder. Als je diep in de zonde hebt gezeten, gewelddadig bent geweest, aan de drank verslaafd was, als een beest geleefd hebt en je ziet dan zo iemand breken met dat oude leven. Dat niet alleen, Niet zomaar. Maar je merkt in woord en daad en praat dat er een wonder heeft plaatsgevonden in die man of in die vrouw. Dat de zonde, hij kan er niet meer in uithouden. En hij wordt een getuige van het heilen van Christus. Wat er uit zijn mond of haar mond komt. Ik heb het nog nooit gehoord. En dat is niet bij vlagen. Maar dat is de dagelijkse praktijk. Heiliging is het stempel dat de Heilige Geest op iemand drukt. En wat is nou heiliging? Ja, daar moet u niet moeilijk over denken. Dat is heel eenvoudig. Het woord betekent afzonderen van een hoop en bestemmen voor. Nou, dat is heiliging. Dan word je afgezonderd van de hoop verloren mensen van deze wereld. En je wordt voor God bestemd. Dat is heiligen. Aan God gewijd. Dan wordt je leven, Paulus zegt, het leven is mijn Christus. Het leven is mijn hele leven. Bestaat nergens anders in dan in Christus. En dan is het sterven mijn eeuwige winst. Dat is het. En dat zie je. Dat komt eruit, dat komt naar buiten. Dat is de praktijk van de godzaligheid. En dat werkt hij uit in mijn hart. We lazen niet toevallig natuurlijk Johannes 16. Daar kun je het zien hoe hij dat doet. Overtuigen van de zonde. Van de gerechtigheid van Christus. Dat de duivel verslagen is. Het is de geest van de genade. Het is de geest van de gebeden. Calvijn noemt hem een magister interior. Nou, interior is interieur. Dat is de binnenkant. En een magister is een meester. Calvijn zegt, de Heilige Geest is een inwendige leermeester. Dat ga je merken. Die gaat je onderwijzen. Je komt hier in de kerk met vragen. En dominee staat hier die niks van je weet. En je krijgt een antwoord dat in je oren klinkt als rechtstreeks uit de hemel. Of je zit met iets. Je moet bepaalde stappen zetten in je leven. Je weet niet links of rechts. Heer, I maak mij uw wegen. En je krijgt antwoord. Kijk, daar weet je het aan. Hij maakt mij Christus dierbaar. Hij maakt me de zonde afschuwelijk. Hij doet me aan alles buiten de Heere Jezus sterven. Hij doet me soms verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Hij vertegenwoordigt Christus in mij en mij in Christus. Dat is de Heilige Geest zijn stempelwerk. En dat stempel, dat drukt hij hoe langer, hoe steviger, dieper, duidelijker op het leven van die gelovigen. Net zolang tot ze zeggen, Abba Vader. Want het is de geest van de aanneming tot kinderen, lazen we net ook in de kanttekening, door welke wij roepen, Abba Vader. Het is die geest die met mijn geest getuigt dat ik een kind Gods ben. Het blijkt ook uit de vruchten. Hè? De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, zachtmoedigheid en matigheid. Om zo de gelovigen te verzekeren van de waarheid, onfeilbaarheid, betrouwbaarheid, want dat aspect zit ook in verzegelen, van Gods belofte. Ja, ik kan het allemaal, het is heel veel. Hè? Het gaat ja, bijna boven het hoofd. En daarom nog maar eens die kanttekening erop nalezen. En, dat is niet het enige. Hij zegt, die geest is ook het onderpand van onze erfenis. Het onderpand van onze erfenis. Ik raadpleeg nogal eens de nieuwe Bijbelvertaling 21, NBV 21. Veel beter, denk ik, dan de vorige NBV-editie. Hoewel, hier en daar heb ik nog wel wat vragen. Maar die vertalen hier met voorschot. Ja, dat is mooi. Onderpand, voorschot. Kinderen, Juda, kennen jullie wel, hè? Juda. Een zoon van Jacob. En Juda deed iets heel ergs. Juda was getrouwd. En Juda zag onderweg een andere vrouw. En daar leefde hij mee, met Tamar, alsof het zijn vrouw was. Overspel. Hoererij. Maar Tamar had daar een bepaalde bedoeling mee. Dat kunt u allemaal nalezen. En hij zegt, vergeef me, het is een van de minst aantrekkelijke geschiedenissen in de Bijbel. Maar God heeft er zijn koninkrijk door gebouwd. Want Tamar wordt de moeder van Christus. En dan zegt Tamar, hij had geen geld bij zich. Dan zegt Tamar, ja, maar... Nou zeg je, je krijgt een lam. Ja, hij had geen lam bij zich. Nou zegt ze, geef me dan je zegelring. Zegelring. En je staf. En een snoer. En als je dat lam bezorgt, krijg je dat er onderpand. Dan weet ik zeker... Want ik weet verder... Ze wist natuurlijk dat het haar schoonvader was. Natuurlijk, maar zij speelde daar de hoer. Omdat ze zat met dat nageslachte. Haar was een van Juda's zonen beloofd. En dan houdt ze dat onderpand. Dat is nou onderpand. En dan krijg je vast dit. Met de bedoeling, dat is een garantie, een zekerheid, dat je het hele bezit krijgt. Een voorschot krijg je soms. Van een bepaalde uitkering. Dat is een garantie dat je de rest ook krijgt. Of als je een huis koopt, dan betaal je 10% aan. Dat is een garantie en een zekerheid dat je je verplichting nakomt. Want anders ben je, hè, of er moeten bepaalde ontbindende factoren zijn, maar anders ben je geld kwijt. Het komt uit de handel. Je kan er niet meer van af. Dat zit erachter. Nou is die Heilige Geest waar ik die heb. Dat is een bewijs dat God van mij niet meer af kan. Hij zit aan mij vast. Ook als ik straks met een dodelijke ziekte op mijn sterfbed lig. Of misschien wel in de gevangenis terechtkom. Omdat ik als een christen leven wil in Nederland over pakweg 20 jaar. En misschien al wel eerder. En als de navolging van Christus mij tot lijden brengt. En als ik broeders en zusters zie afvallen dan. Die het dus blijkbaar niet waren. Dan is de Geest in mij en zijn werkingen. Zijn stempel op mij. Een onderpand. Dat mij die complete heiliging ten deel zal vallen. Want heiliging heb ik gezegd. Wedergeboorte, vernieuwing. Is het stempel. En die heiliging begint hier. Heilig ze in uw waarheid. Alleen dat heiligingsproces, dat helemaal de Heer Jezus gelijk worden, dat wordt hier in de volle mate niet bereikt. Daar is de eeuwigheid voor nodig. Dus nou is de Heilige Geest, zijn stempelwerk op mij, is een onfeilbare garantie, een voorschot, ik heb het hier in mijn Bijbel bijgeschreven, een aanbetaling. Dit heb ik, maar dan krijg ik de rest ook. Dit heb ik. En nou ontgaat mij de volkomen heiligheid, en dat noemen wij dan heerlijkheid, hemelleven, of na de jongste dag op een nieuwe aarde. Die zal mij niet ontgaan. Luister maar. Het onderpand van de erfenis. Als ik een testament zou maken. En ik zou jouw naam erin zetten. Bij de notaris. Handtekening van hem en mij eronder. En ik geef jou dat document. Dan ben je er zeker van. Of ik moet het testament veranderen natuurlijk. Maar dat laten we even liggen. Maar feitelijk, dan heb je het. Dat staat vaster dan een huis. Het onderpand. Een onherroepelijke zekerheid. Oh, dat is toch wat, hè? Daarom las ik natuurlijk tot zijn leerregels 1:12. Want dat was dat stempelwerk. Van je eeuwige verkiezing word je niet verzekerd door te gaan spitten in Gods verborgen raad. Begin er niet aan. Dodelijk. Maar je wordt verzekerd van je eeuwige verkiezing als je het stempelwerk van de Heilige Geest gewaar gaat worden. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Een Bijbelse droefheid over de zonde. Een lust en een liefde om naar de begeerte van God te leven. Strijden tegen de zonde, de duivel, de wereld. Je kunt het op 100 manieren zeggen. Die het onderpand is van onze erfenis. Weet je, broeder, nou ontgaat mij die erfenis niet meer. Want ik heb het voorschot in handen. En het onderpand in mijn hart. En dan zal niets mij scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, mijn Heere. Ik haast me naar het einde. Tot de verkregen verlossing. Ik lees ook de kanttekening maar, moet u thuis maar doen. Maar daar staat, tot op de verlossing van de verkrijging. Dat is allemaal, dat is Grieks. Dat is allemaal heel lastig. De NBV vertaalt, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden. Ik denk dat dat het betekent. Dus tot de verkregen erfenis, wil zeggen, de volle verlossing van het volk dat God, dat Christus voor zichzelf verworven heeft. Dat wordt ermee bedoeld. He, dus met verkregen erfenis is, dat wil niet zeggen, sommigen vertalen het wel zo, maar ik denk toch dat het beter is om het zo te doen. Sommigen lezen, dat is de erfenis die wacht. Ik denk dat hier bedoeld wordt met verkregen verlossing. Dat zijn zij die de Heere Jezus verkregen heeft door hen vrij te kopen met de prijs van zijn dierbaar bloed. Ik denk dat hier de NBV 21 de kern heel goed te pakken heeft. Ik zal het nog een keer lezen. Opdat allen die hij zich heeft verworven met zijn bloed ook daadwerkelijk de volle verlossing erin zullen delen. De gemeente dus. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Tot prijs van zijn grootheid. Tot roem van Gods glorie. Want dat staat er in de grondtekst. Glorie. Het woord wat gebruikt wordt om in het Oude Testament, als dat erop slaat, uit te drukken. De onuitsprekelijke, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Zoals de Heere afdaalt als de tabernakel klaar is. En zoals hij komt als Salomo de tempel inwijdt. Dan komt er zoveel in de wolk en zoveel van de heerlijkheid van God mee, dat de priesters achteruit, ze kunnen het niet verdragen. Het is het woord voor de heerlijkheid, glorie, majesteit, goddelijkheid, van wie God is. Grootheid. Want dat zal dan gebeuren op de jongste dag. Ja. De jongste dag zal dat gebeuren. Openbaring 7 vers 14. Wie zijn dat? Zegt Johannes. Die daar komen. O, zegt de engel. Die zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En ze hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Op de jongste dag gaat dat gebeuren. Dan gaat voor heel de wereld de Heere Jezus laten zien. Dit zijn nu mijn verzegelden. Hij zet ze aan zijn rechterhand. Dat is de eerste. Tot grootmaking, tot roem, tot lof, tot eer van God. En het tweede wat hij dan doen zal, dan zal hij ze in het bezit stellen van dat wat ze als onderpand, voorschot, aanbetaling hier hebben gekregen. beërft het koninkrijk. Dat voor u weggelegd is. Van voor de grondlegging der wereld. Dat zal toch wat zijn. Dat heeft geen oog gezien, geen oor gehoord. In geen mensenhart is dat gekomen wat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Dat staat zo beeldend geschreven in de Openbaring van Johannes. Dan staan ze aan de glazen zee. Dat wijst terug naar de Rode Zee. De glazen zee is een beeld voor al het gewoel van de vijanden. En daar staan ze omheen met citerspelers. En dan gaan ze een lied zingen. En dan zingen ze het lied daar van Mozes en van het Lam. Wat nou gezongen werd onder leiding van Mirjam bij de overwinning op Farao. Dat wordt gebruikt als beeldspraak. Dan zullen ze zingen. Weet je nog waar we het net over hadden? Van die overwinning. Van die overwinning. Wij hebben overwonnen. Door het bloed van het Lam. Omdat hij overwonnen heeft. Het evangelie. En dat hebben wij geloofd. Soms tegen. Bij het tegendeel heen. Ze zingen het lied van Mozes en van het Lam. Ga ik me eindigen. Openbaring 15. En ik zag als een glazen zee van vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest. En van zijn beeld. En van zijn merkteken. Want de vijanden werden ook gemerkt. Anders kon je niet kopen en verkopen. En van het getal zijns naams. Die stonden aan de glazen zee hebbende de siders gods. En ze zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht van God. En het gezang van het Lam, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen en uw naam niet verheerlijken, want gij zijt alleen heilig. Wat zal dat toch zijn, hè? Hier, zegt de catechismus, hebben we soms de beginselen, de aanzetten van die hemelse vreugde. En wie dat weet, die zal het moeten beamen, als die al zo onuitsprekelijk zijn hier op aarde. Die fragmenten en die flitsen die de Heilige Geest wel eens in het hart afdrukt van dat onverderfelijke leven. Als die al zo onuitsprekelijk zijn, wat zal dat dan zijn? Het volle bezit, hun blijdschap, zal dan onbepaald, onbepaald. Er is geen eind aan hun blijdschap. Ze begonnen vrolijk te zijn, staat er van die bruiloft met die verloren zoon. En wanneer stopten ze? Dat staat er niet. Staat niet wanneer die bruiloft ophield, dat feest ophielden van die verloren zoon. Daar staat alleen maar het begon. Ik denk dat je na 100 miljard jaren nog niet begonnen bent. Dat zal een feest zijn. Als je toch uit die grote verdrukking, door verkiezende liefde, naar het beeld van Christus vernieuwd, het stempel van de geest opgedrukt gekregen, en dan in het volle heil mag delen, Christus alles en in alle en eeuwig. Lieve mensen, dat is toch de moeite waard om daar alles op te zetten en daar alles voor op te geven en je te haasten om je levenswil, want je moet met dat merkteken bovenaan komen. Anders gaat die deur niet open. Dat stempel moet je laten kunnen laten zien. Dat eigendomsbewijs. Ik zeg het maar plat. Maar je moet het op zak hebben. Want je kunt over een half uur op de intensive care liggen. Met een dubbele hartinfarct. Dat de dokter zegt: neem maar afscheid van je familie. U moet het kunnen laten zien. Hebt u het nog niet? We zijn ermee begonnen bij de doop. Hij wil het u geven. In de weg hebben we gelezen. Ze hebben het woord der waarheid geloofd. Geloofd hebbend. gehoord hebbend, hier doet hij het. En misschien vanmorgen wel. Hier worden die stempels opgedrukt door middel van de prediking van het woord. En hier wordt het zichtbaar voor die kerkenraad, hoop ik. Dat ze zeggen, maar die en die is in Sion geboren. Amen. Psalm 68, ik zei het net al. Hun blijdschap zal dan onbepaald. 68, tweede vers. Laten we met gebed de dienst besluiten. Allerliefste Heere, hartelijk dank voor dit indringend onderwijs uit het woord. O Heilige Geest, druk dat stempel op ons aller hart. Dat wil zeggen, wederbaar ons. Bekeer ons, vernieuw ons naar het beeld van Christus. En waar u dat goede werk bent begonnen, wil het voortzetten. Opdat uw kinderen de beloften des te beter verstaan. Sterven zullen aan alles buiten u, Heere Jezus. En dat zoals ze nou het beeld van de aardse gedragen hebben, nu het beeld van de hemelse hier mogen vertonen. En dat het zichtbaar wordt. Een lichtend licht en een zoutend zout. Voetstappen drukken, beeldgelijkvormen. Totdat het voorschot omgezet wordt in het volle, volle heil. Ach, Heere, wanneer komt die dag? Zeg dat teen, dat ik toch bij u mag wezen en uw aanschijn zien geprezen eeuwig zingen. Van uw goedertieren heen. Heere, werk door en na. Heb hartelijk dank voor uw betoonde hulp. Ook aan mij in spreken. Het tekort delg het uit. Heb dank voor het zingen. Voor het orgelspel, het begeleiden, de organist. Zegen hier de kerkenraad. Werk in deze gemeente. Houd haar in stand. Doe ze de waarheid van het evangelie prediken. Horen en geloven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen daarvan. Is de slotpsalm. Mag ook wel eens gezegd worden, hè? Zo'n organist als u hebben mag. Verhef uw harten tot God. Ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Zegen insgelijks.